Hallo en welkom bij aflevering 216 van de Ernonic Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ernonic en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Dit terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Arno Diepeveen. Arno is een sales strategist. Hij helpt zijn klanten met het bouwen van super effectieve en efficiënte sales forces. Volgens Arno wordt er te veel gedaan wat iedereen al doet en te weinig wat echt zoden aan de dijk zet. Sales moet scalable, repeatable en profitable zijn. Anders kun je er beter niet aan beginnen, volgens de woorden van Arno. In 2020 start Arno een nieuw bedrijf, wat entrepreneurs helpt met het proces hun bedrijf tegen een zo hoog mogelijk waardering te verkopen. Het was leuk om weer in Vught te zijn voor een gesprek met Arno. Dit keer over sales voor de podcast. En het grappige is natuurlijk dat we op veel gebieden, tenminste ik denk op veel gebieden over sales, hetzelfde als Arno. Hij zet het alleen veel scherper aan en hij werkt vooral met sales teams die wat groter zijn. Het is heel duidelijk waarom je meer uit je verkoop kunt halen en hoe. Werd het daardoor een beetje een saai gesprek omdat we het elkaar eens zijn? Nee. Het was nog steeds een interessant gesprek voor mij om het te leren van Arno. Ik leerde vooral over groei en de reden waarom hij een nieuw bedrijf aan het starten is. Dit keer veel groter dan een eenmanszaak. Ik ben benieuwd wat jij vindt van de ideeën van Arno over sales en groei. Want als je niet groeit, dan ga je achteruit, zegt Arno. Veel plezier met de inzichten van Arno. Laten we beginnen.
Welkom in de Arno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Arno Hanning.
Ik zit hier de kazerne van Vught, de militaire, oud-militaire kazerne, in het kantoor van Arno Diepeveen. Welkom Arno in de podcast.
Dankjewel.
Een gast waar ik al lang naar uitkeek, om daarmee in de slag te gaan, om daar een gesprek mee te hebben. Want aan de ene kant hebben we enorm veel dingen die we hetzelfde voelen, wat betreft hoe je sales doet. En aan de andere kant ben je zo veel meer een salesdier dan ik dat ben. Dus daarom vind ik het leuk om met je praten. Dus ik zat hier in een toeterrein en dacht van, ja, eigenlijk wordt het waarschijnlijk een super saai gesprek. Want ik ben het gewoon ontzettend met je eens over hoe je sales moet doen.
Okay.
Maar ik denk, ja, Arno, saai gesprek, kom op man, dat kan nooit. Dat kan niet waar zijn.
Saai.
Dat kan niet. Okay. Als je iets wil leren van hoe Arno denkt, dan zou ik zeggen, lees zijn blogs. Want daar, als je zijn schrijfstijl, dan zie je hoe hij denkt. Dat is echt gewoon, en je kan het ook via mail doen, maar dat is heel simpel. Het is gewoon een RSS-lezer, dus niet een aparte nieuwsbrief wat hij maakt. Het is gewoon heel simpel, dat zijn de laatste blogpost. Maar ze zijn het altijd waard. En het grappige, waarom zijn ze het waard? Omdat als ik dat lees, ik voel altijd een schop onder de KLO te krijgen. Ja. Van, godsamme, ga ze even doen, man. Ga ze even je sales goed doen. Een beetje zo'n gevoel.
Ja.
En dat is precies wat je wil bereiken, volgens mij.
Precies. Ja.
Je bent je bedrijf, hoe heet Royal Dutch Sales.
Ja.
Royal.
Ja, dat is illegaal, hè? Je weet het.
Ja, is het illegaal of?
Ik heb een brief gehad van de commissaris van de Koningin tot twee keer toe.
Ja, dat weet ik. Maar is het daarmee illegaal?
Ja, ik had er tot een rechtszaak laten komen, maar heb ik niet gedaan. Dus het was eerst echt mijn statutaire naam. Die heb ik toen veranderd en toen heb ik hem als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En toen kreeg ik een tweede brief, na twee jaar of zo. Ja, en of ik maar zo vriendelijk wilde zijn om het allemaal weer te verwijderen en zo.
Maar, want zoals jij het omschrijft...
Je mag Royal niet voeren in een bedrijfsnaam in Nederland. Er is ook wel jurisprudentie over.
Ja. Oké, dus het is echt wel, dat ligt echt vast.
Maar ik blijf het gewoon voeren. Alleen, ik heb de status uit het register van de Kamer van Koophandel gehaald. Ja. En als je een factuur van mij krijgt, dan krijg je in de kop Royal Dutch Sales. En dan staat eronder, dit is een illegale naam, illegale handelsnaam voor Arno BV. Ja. Ja, dus ik blijf gewoon zo heten.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel mooi dat je dat zo doet. Want het geeft daarmee gelijk jouw... hoe heet het? Tegendraadse manier van werken. Ja. Dat is wat ik zag. Tegendraad.
Zot. Ja. Het is te gek voor woorden.
Maar met royal bedoel jij niet dat je koning bent?
Nee.
Maar dat je royaal bent?
Nee, ik weet niet eens precies hoe het is. Het staat ook in de Q&A van mijn, van mijn website. Maar royal in de urban language, dat staat voor... Delivering value more than expected. So
ja, dat is toch royaal?
Like that. Ja, dat, ja, inderdaad. Dat zou het Nederlandse woord kunnen zijn.
Ja. Ja.
Dus ik heb, mooi dat jij het in één woord...
Raar, hè?
Beter duidt dan ik in een andere taal in zes woorden.
Ja, ja. Dus ik las dat in Q&A. Oh ja, dus je bent gewoon royaal in wat je doet en levert en geeft.
Ja.
En dat ik ken je niet als... Als coach of als trainer of wat dan ook. Heb ik het nu op ingemaakt, maar we kennen elkaar wel al langer. En daar merk ik wel altijd dat je royaal bent. Ja, ja, dat kunnen we zeker zeggen.
Ja.
Wat is het wat jij precies doet voor klanten?
Dat is een goede vraag. Ik ben wat mijn ideale klant is. Dat is iemand die een enorme mindset, een growth mindset heeft. Dus die gelooft in eigenlijk onbeperkte groei. Dat wil realiseren, een doener is. En nooit tevreden is met status quo. Die dus zegt, mijn specifieke kernklant heeft een Salesforce. Niet dat ik alleen de Salesforce doe, maar ik ben wel van Salesforce Development. In die zin dat... met alleen maar marketingorganisaties of business-to-consumer organisaties, daar kan ik niks mee. Daar heb ik geen expertise in. Dat is een hele andere league. Een hele andere discipline. Een CEO is mijn klant, altijd iemand op CEO. Dat is mijn klant die zegt, er zit zoveel meer potentie in mijn Salesforce dan dat eruit komt. Kun je mij helpen om dat effectiever en efficiënter te maken? En dat is wat ik met ze doe. Dus dat zijn mijn primaire klanten. Dan heb ik ze in twee markten. Mm-hmm. Ik zit voor 60-70% in de technology. Dus dan heb je het over IT, data, software, SaaS-organisaties, system integrators, alles wat met technologie te maken heeft. En voor 20-30% in dienstverlening, zakelijke dienstverlening. En daarbuiten kom ik in principe niet.
Ja, misschien, als je nu luistert, moet je even wennen. Want dat lees je ook op zijn blog terug, in de Q&A. Mm-hmm. Hij strooit met Engelse woorden, die Arno.
Ja. Ja.
En daar kun je wat van vinden, maar het is niet belangrijk wat jij van vindt. Want dat doet hij toch.
Ja, ja.
Maar de Salesforce heb jij het over. Hè? Dus,
een verkooporganisatie.
Je verkoopteam.
Ja.
Ja. Ja. Maar hoe groot moet hij dan zijn?
Nou, ik heb geen minimum, zeker geen maximum.
Het kan maar, vier man zijn.
Ja, het moet nog. Ja, over het algemeen zijn ze wat groter. Ik zit een beetje van 10 plus.
Ja.
Ja.
Betekent dat over het algemeen ook wat grotere organisaties, ga ik vanuit?
Mijn tarief moet ook een beetje in verhouding zijn met de organisatie natuurlijk.
Nee, ik weet niet of dat moet.
Nee.
Dat is hij wel, bedoel je te zeggen.
Ja. Nee, maar... Nee, ja. Kijk, waarom geen minimum? Als iemand een organisatie heeft van 4 verkopers en die wil doorgroeien naar 40 verkopers, is het een klant van me. Als iemand 4 verkopers heeft en die wil bij 4 houden, is het geen klant van me.
Ja, nee,
maar als iemand ook 15 verkopers heeft en zegt van ik wil het bij 15 verkopers houden, oké, dan heb je dus blijkbaar geen growth mindset, dan ben je geen klant van me.
Maar de bedrijven waar je mee werkt zijn dus eigenlijk daarmee altijd wat groter. En je hebt een verkooporganisatie van...
Nee, die
van,
willen groot worden.
Maar die zijn ook, als je 10 verkoopmensen hebt, heb je ook een grote bedrijf erachter zitten waarschijnlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat is wat ik bedoel.
Ja, klopt.
Dus dat lijkt me dan logisch. Ja. Oké, dan hebben we dat in ieder geval een beetje helder waar je zit.
Ja.
Voor het geval iemand hier naar luistert denkt, ik moet Arno inhuren. Dan weet je ongeveer wanneer je wel en niet moet bellen.
Ja.
Ja. Ik heb wel eens dat ik met een klant werk, denk ik zou nou wel graag Arno inzetten, maar dat is gewoon te klein. Jammer genoeg, denk ik dan altijd.
Ja.
Want ik weet zeker dat die mensen met je
de drive en de expertise die je hebt, dat die gewoon echt vooruit zal branden. Gewoon.
Ja, nee, wat ik je uitleg.
Die gaan niet groeien naar het grote verkoopgezet. Dat weet ik al zeker.
Ja.
We hebben veel overeenkomsten, zoals ik net zei. Dus we krijgen of een hele saaie podcast, of het gewoon hartstikke leuk. Dat laatste gaan we gewoon vanuit natuurlijk. Maar dat is, je hebt Scaling Up. Dat was een van nee, niet de eerste Certified Gazelles Coach.
Ja.
Zoiets eigenlijk.
Ja.
En Gazelles Coach, dat is de organisatie van Vern Harnish.
Ja.
Waarbij coaches worden opgeleid om bedrijven te groeien met te helpen met de groei. Maar als ik nu naar je LinkedIn profiel kijk, is dat gestopt?
Klopt.
Waarom ben je daarmee gestopt?
Een aantal redenen. De belangrijkste reden is omdat ik er niet zoveel toegevoegde waarde uithaal. Kijk, de hele... alles wat Vern doet, dat verandert niet zo heel veel. Hij heeft het wel neergezet. En dat is het. Er komt niet zo heel veel bij. Dus het ontwikkelt niet zo heel erg hard. Ik denk van ja, waarom zou ik elk jaar $15.000 betalen en twee keer over moeten vliegen en recertifyen, hercertificeren. Ik zal het Nederlands houden. Dus alles bij elkaar ben je $30.000 kwijt. Om maar eens even een bedrag te noemen. Om gecertificeerd te blijven. Veel marketing leads kreeg ik niet, want die gaan allemaal naar Pieter. Ja.
Ja, die ken ik natuurlijk ook.
Ik lag niet met Vern in bed.
Ja.
Kijk, het netwerk speelt zich voor een groot deel af in de USA. En ik heb veel Amerikaanse klanten in het verleden ook gehad. Maar niet vanuit de USA. Dus die waren allemaal based in Europa. Based.
Ja.
Dus ja, dat bij elkaar en het netwerk van de coaches is ook niet echt was in ieder geval niet een heel hecht netwerk. Dus ja, ik zag niet zoveel toegevoegde waarde. Dat was het eigenlijk.
Maar je mindset in growth is niet veranderd.
Nee, die is alleen maar groter geworden.
Sorry?
Die wordt alleen maar groter.
Ja, maar de systemen die hij gebruikt, dat je daar een vast systeem voor hebt. Is dat ook waar jij wat jij gebruikt of heb je telkens wat anders? Nee, dat dacht ik al.
Nee. Ik kan zelf niks meer dan one page plan, om maar eens wat te noemen. En ik realiseer me dat er bedrijven zijn die daar heel veel mee kunnen. Dat heb je altijd, hè, met systematieken en methodieken. Bijvoorbeeld, wat Vern doet, is wat hij propageert, is ook de daily. Dus dat je elke dag met bepaalde stakeholders even 5 of 10 minuten aan de telefoon zit, dingen doorpraat. Zijn de barrières om vandaag je dingen te doen? Zo ja, wat zijn het? Zo nee, go. En dan de volgende. En dat doe je gewoon in een heel kort tijdsbestek. Ik kan daar zelf helemaal niks mee. Ik heb het echt 30 dagen geprobeerd. Maar het ging me elke dag meer tegenstaan. Maar er zijn ook bedrijven die daar wel iets mee kunnen. Kijk, het nadeel van de methodiek is dat je geneigd bent buiten de methodiek verder niets meer te zien. Om dan te zeggen van die methodiek, dat is het. En waar Vern heel weinig aandacht aan besteedde en nog steeds besteedt, hij komt wat meer nu die kant uit, is sales. Want als je aan Vern, ik heb een keer een interview met hem gehad. Ik zei, wat zijn de twee belangrijkste dingen voor een bedrijf? Marketing, innovation. Nou, dat ben ik helemaal niet met hem eens. Ik denk dat het super belangrijk is, zowel innovation als marketing. Want als je iets innoveert, moet je het marketen. Maar who's gonna sell? Ik denk dat verkoop het belangrijkste is. Je kunt beter niet innoveren en heel goed verkopen dan heel veel innoveren en niks verkopen. En sommige mensen zeggen van ja, een Apple iPhone hoef je ook niet te verkopen. Daar liggen ze ook voor in de rij. Die doen inderdaad ook hele goede marketing. Maar in die markt zit ik niet. Dus dat is ook even de reden om er afscheid van te nemen. Dus die methodiek, hè, dus je vraagt van hou jij vast aan de methodiek? Nee, ik kijk wat er op het moment is bij een klant. En dan probeer ik altijd 360 graden te scannen. Wat is hier nodig om de grootste stap te maken richting amazing groei? En dat kan wel eens, of dat ligt vaak buiten een one-page plan. Ik vind plannen overigens hartstikke goed.
Want wat is
veel bedrijven zonder een plan.
Ja. Wat is volgens jou, nee, dat kan ik zeggen, wat is in je ervaring een van de belangrijkste elementen die je merkt wat het verschil maakt in die enorme groei bij jouw klanten?
Je hebt het niet over Fern Harnish nu, hè?
Dit is een
andere vraag.
Fern was gewoon puur even. Ik dacht, ik ben benieuwd waarom ben je daarmee gestopt en dat heb je nu helder klaar. Ja. Nu ben ik gewoon benieuwd.
Wat
maakt dan het grootste verschil in de groeisprong voor jouw klant?
Execution en learning. Executie, dus een strategie tot executie brengen. Dus een strategie implementeren. Iedereen laten doen volgens een strak regime wat mij betreft, met een discipline, met een goed proces en daaruit leren. En er zijn te weinig organisaties die het eerste doen, maar veel te weinig organisaties die het tweede doen. Dus de grote woorden daarin is dat je een strategie ook echt in de markt zet, op de plekken waar je wilt zitten, op de plekken waar het meeste waarde toevoegt, dat je dat doet volgens een vooraf strak geregisseerd proces en dat je leert wat je goed doet, hoe je dat door kunt kopiëren en leert wat je niet goed doet en kijkt van datgene wat niet goed gaat, kan ik dat ten goede keren? Kan ik daar een succes uit halen? Kan dat performance worden omdat ik iets niet goed doe of in het proces of in de uitvoering? Zo niet, dan is het niet onze klantengroep. En dan ben je in staat om echt naar klanten te gaan waarvan je eigenlijk van tevoren al gaat weten dat ze gaan kopen omdat ze precies het profiel hebben van jouw ideale klant. Dan kan bijna niet meer misgaan. En dat begrijpen de meeste organisaties. En als je dat gaat zien, ja, jongen, dan gaat het als een tornado.
Heb je dan op dat soort momenten dat je ontdekt dat er iets niet goed gaat, dat je gaat, je past wat jij zegt, je past learning toe en je ontdekt dat iets niet gaat zoals het moet gaan, wat je had verwacht. Zijn dat telkens momenten waarbij je adviseurs, consultants, coaches of wat dan ook inschakelt om je daarbij te helpen om dan die stap te maken?
Ja.
Ja, dat denk ik aankoop. Dus dan was ik daar benieuwd naar wie dat zag. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en sales, want je zegt dan gaat het als malle, maar nog steeds bij dan super actief met sales.
Wie ik?
Nee, de organisatie, het bedrijf.
Ja, tuurlijk. Wat moet je anders doen? Met klanten bezig zijn.
Marketing en
sales.
En hopen dat de rest op je afkomt, toch? Dat is wat je nu veel ziet. Tenminste, wat ik veel zie.
Ja, ik vind marketing natuurlijk. Kijk, ik ben ook wel zo'n salesmens. En dat klinkt een beetje als een paradox. Dat ik vind dat als je het met marketing kunt, moet vooral niet met sales doen. Dus ik vind marketing prevaleert in zijn algemeenheid boven sales. Waarom? Omdat marketing is veel makkelijker schaalbaar dan sales. Dus, en je moet altijd op zoek naar die schaalbaarheid, vind ik. En dat kan overigens wel in sales, maar marketing is daar veel eenvoudiger in natuurlijk. Zeker in het online tijdperk waarin we nu leven. En ook nog eens als we daar artificial intelligence bij kunnen gaan gebruiken. Ja, dan wordt het natuurlijk één groot feest als je het goed doet. Maar met sales, kijk, ik weet niet wat het percentage precies is. Ik gebruik wel eens een percentage dat ik ook niet precies weet of het allemaal wel klopt. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar ik denk dat het merendeel van alle deals die gedaan wordt in de wereld is niet gebudgeteerd. Dus sales heb je nodig om mensen iets te laten kopen die niet van plan waren. En die ongevoelig zijn voor de marketing of de marketinguitingen niet zien. Want vergis je niet, een CEO die ziet heel weinig marketinguitingen, want die is hartstikke druk met werk. Dus die ziet niet al die social media. Joh, die kijken niet op social media, die hebben wel wat anders te doen, want die zijn aan het werk. En Dus de gemiddelde CEO die ik ken, of tenminste die in mijn klantengroep zit, die heeft vaak niet eens een account. En die heeft wel een account, maar die doet er weinig mee en die ziet heel erg weinig. Dus voor die mensen, daar is echt sales voor nodig. Die bereik je niet met marketing. Of als, kijk, marketing is heel reactief. Dus als jij 1000 reactieve marketingboodschappen naar je toe krijgt, en je krijgt één verkoper over de vloer, die in staat is om jou dusdanig te beïnvloeden dat zijn of haar oplossing beter is om jouw doel te bereiken, of om jouw probleem op te lossen, of wat het dan ook is, dan ga jij voor die verkoper. Dus verkopers heb je nodig voor mensen die niet van plan waren bij jou te kopen. Op een proactieve manier. Dus verkopers zullen altijd blijven. Hoe goed de marketing ook gedaan wordt. Een verkoper heb je nodig om iemand die een iPhone wil kopen en voor de deur ligt tot het pand open gaat, daar moet je verkoper van, weet ik veel, Samsung neerzetten. Zeg van, de nieuwste Samsung is ook net uit en die kun je nu al van me krijgen. Daar hoef je niet voor in de slaapzak te liggen. Nou, ik weet niet of dat nou het beste voorbeeld is, maar dan heb je een verkoper nodig. Die bereik je niet met marketing. Een marketinguiting van Samsung, daar is een gemiddelde Apple-gebruiker ongevoelig voor. En? Maar als ik tegen een Apple-gebruiker zeg, heb je wel eens een Samsung gebruikt? Nee, nog nooit gebruikt. Nou, gebruik er eentje in een week. Ik ben geen verkoper van Samsung. Ik heb ook niks met Samsung. Ik heb niks met Apple. Maar gebruik hem een week. Net zoals... Het is niet erg als ik er even op doorga.
Nee, natuurlijk niet.
Ik ben bezig met een Audi e-tron. En er staat hier, dat heb je gezien, er staat hier zo'n Tesla Model X voor de deur. En iemand van de Audi garage, een van de weinige goede autoverkopers die ik ken, Johan van Helden van de Udehout in Eindhoven, die zegt tegen mij van, Arno, ik heb hier een Tesla 3 staan en een Tesla S. Daar mag jij dan in gaan rijden. Die heb ik een paar maanden gehuurd. Mag jij in gaan rijden? Ga een proefrit maken en daarna maak je een proefrit in een Audi. Dan weet ik tenminste zeker dat je die Audi koopt. Want die Tesla is een hondenhok en die Audi is echt een geweldige auto. Kijk, en dat vind ik ballen. Daar hou ik van. En daar heb je nou een verkoper voor nodig. Dat krijg je niet met marketing voor elkaar. Dat is het verschil.
Ja, en er zijn natuurlijk veel mensen zeggen, ja, maar Apple doet het dus wel heel erg goed.
Absoluut. Ik heb die zeggen ongelooflijk van respect voor de marketing die Apple uitvoert. Ja, want het is drie keer niks.
Ja, ja, het product is hetzelfde of
maar ze
nog
zijn
minder.
Wel de op één na grootste organisatie in de wereld.
Exact.
Ja.
Dus met marketing kun je dus ook enorm veel bereiken.
Dus ja, veel meer.
Ja, wat je al zegt.
Want veel schaalbaarder.
Ja, precies. Dat is het hele punt natuurlijk.
Ja.
En je ziet natuurlijk dat een Apple die gaat dan op een bepaald moment point of sales opzetten. Die gaan winkels oprichten.
Ja,
waar dan ook slechte verkopers over in staan. Dat zijn alleen maar gewoon mensen die...
Gastheren, gastvrouwen.
Ja, ik ze. Ja, 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 precies. Ja. En,
kan ik u helpen?
Ja, ja. Ik was zo grappig. Ik heb een iPad voor me. En heb ik heel bewust gekocht. Niet omdat het een iPad is, maar ik wilde graag notities maken tijdens mijn... coachgesprekken.
Ja.
En ik had altijd moeite met, ik heb een mooi schrift, dat gebruikte ik altijd, schreef ik netjes op, maar dan moet ik het na het uitwerken. En dat bleef dan liggen.
Oh ja.
En dat vond ik heel vervelend.
Ja.
Maar dat betekent dat een klant de notities te laat krijgt.
Ja.
Nou, dat wilde ik veranderen.
Ja.
En dit leek me de ideale middel om dat te doen. Lijkt me, is nog steeds zo.
Ja.
Dus de enige die dit goed kan, heb ik uitgezocht, was de iPad en dan met een pencil. Nou, door nog de app vinden die dat goed kan, opgezocht. Maar ik ging dus naar de winkel. En dan kwam de nieuwe iPad Air kwam op dat moment. Die was nog niet uit, die kwam net uit. En dan heb je de gewone iPad en dan heb je de iPad Pro. Dus ik vraag aan... nog wat Mac shop. Dus het is niet een officieel Apple winkel, maar het is zo'n namaakwinkel. Die Apple producten verkoopt. Dus ik zeg, die nieuwe iPad, die Air. Wat is nou het verschil dan met die andere? Nou, wat ze als eerste doen, wat denk jij?
Ik denk misschien de verschillen noemen.
Browser openen om op te zoeken wat de verschillen zijn. Dat is wat ze mee doen beginnen. Daar begint hij mee.
Read the fucking manual.
En dan zegt hij ja. Ja, nou ja, ze hebben dan meer geheugen. Hallo, ik heb die brochure al lang doorgelezen. Friet, doe normaal. Idioot.
Maar stellen ze jou een vraag ook?
Nee, natuurlijk niet. Dat is toch helemaal niet belangrijk? En hij heeft ook helemaal geen goede antwoorden. Want hij zegt, ja, het is gewoon slim dat je altijd de nieuwste Apple koopt. Want je gaat het langste mee.
Ja,
want als je nu een oude koopt, dan gaat hij waarschijnlijk... Nou goed, ik was gefrustreerd om zijn verkooptechniek die niet aanwezig was.
Ja.
En uiteindelijk heb ik het product gewoon toch gekocht, maar niet in die winkel. Want ja, ik wilde gewoon een product hebben waar ik zelf wel
het is niet om denigrerend te doen, maar hij staat niet voor niks in de winkel. Alleen wat wel vervelend is dat jong talent kan ook in zo'n winkel komen. Die zou verwachten dat ze daar dan ook begeleiding in krijgen. En een goede opleiding krijgen. En dat is leren waar ik altijd wel weer op terugkom.
Ja, ja, 100%.
Ja.
Hey, en als jij je mensen die jij dan begeleidt, je bedrijven, dan train je de salesmensen?
Nee.
Oh, oké.
Ik ben, nee, laat me even één ding recht zetten. Ik ben geen trainer.
Wat doe je dan?
Ik ben adviseur. Ik ben eigenlijk een boardroom consultant. Dus ik help, mag het weer in het Engels? I help them to make the big decisions. Dus een ondernemer heeft in zijn life cycle met zijn bedrijf, in de levensloop van zijn bedrijf, heeft hij een hele aantal strategische besluiten te nemen. En er is een overvloed aan mogelijkheden in de huidige markt. Je wordt overspoeld met, dus ik help ze meer ordenen. Wat is er mogelijk? En ik help ze ook echt die grote besluiten te nemen die in principe, in mijn geval, primair commercieel gedreven zijn. Daar help ik ze mee. Dus ik ben een, maar ik implementeer, dus als ik iets implementeer in een organisatie of er is een advies om verkopers te trainen, wat ik meestal niet geef. Ik vind verkopers coachen vind ik echt wel heel zinnig. Maar,
nou, dat, misschien maar, is dat dan een beter woord, hè? De verkopers coachen.
Dat doe ik ook niet. Nee, precies. Nee, ik ben alleen maar bezig met degene die ook echt de besluiten kunnen nemen en het kunnen implementeren in de organisatie. En als ze zeggen van, kun je me helpen met de implementatie? Ja, dat kan ik. Maar dan huur ik daar liever iemand voor in, want het is heel tijdsintensief.
Ja.
Daar heb ik, denk ik, te veel activiteiten voor. Of ik ben er te lui voor, een van de twee.
Ja, maar
dat is niet mijn sterkste kant. Mijn sterkste kant is, ze helpen om snel de goede besluiten te nemen, waardoor ze door kunnen met die groei, waardoor ze niet op het bekende plateau komen. Je hebt een aantal plateaus als ondernemer. En die plateaus, dus als je met mij aan het werk gaat, dan kom je geen plateau. Dan kom je niet op plateaus. Dan gaat je lijn recht omhoog.
Je hebt een aantal plateaus als ondernemer. Welke plateaus zijn er?
Ja, dat is ook weer zo. Dan ga je echt wel naar het gemiddelde toe. En ik heb een hekel aan het woord gemiddeld. Er zijn er wel een aantal. Maar dat kan wel per onderneming verschillend zijn, hoor. Maar je hebt er een aantal. Kijk, de belangrijkste is als je hebt een belangrijk plateau op het moment dat je mensen in moet gaan huren voor het eerst. Je gaat personeel aannemen. Dit is een plateau dat je zo groot wordt dat je niet meer alles zelf kunt doen. Dus dan moet je de controle loslaten als ondernemer. Dat is voor sommigen echt ongelooflijk moeilijk. Ik ken ondernemers die hebben 50 man op de payroll staan en die willen nog steeds elke dag weten wat iedereen doet. Dat gaat natuurlijk niet meer en daar word je best wel stressvol van. Dan word je echt, dat is niet goed voor je gezondheid en niet slecht voor je levenskwaliteit en zo. Je hebt een plateau als je als je een managementteam krijgt, dan ga je niet alleen je kosten verhogen, maar over het algemeen ga je ook meer overleggen en je productiviteit en je executiekracht gaat vaak naar beneden, want dan krijg je politiek ook in je bedrijf en ja, een ondernemingsraad is een dingetje als je dat nodig hebt. Dus ja, ze zeggen wel eens bij de eerste die je aanneemt, bij nummer 15 en bij nummer 40 en bij nummer 80, weet je wel? Dat ongeveer. Maar er zijn weer zo van die gemiddeldes. Het is afhankelijk van de ondernemer of die toestaat dat er een plateau is. Dus ik vind het zo moeilijk om. Dus eigenlijk moet je al dat voorgaande van de afgelopen 2 minuten skippen. En het is afhankelijk van de ondernemer wat hij toestaat om ergens in de wind geen gas extra te geven, maar het gas terug te nemen. Ik bedoel, als je in de wind moet je gas bijgeven. En plateaus ontstaan omdat er wind ontstaat die je gas terugneemt. Of niet bijschakelt of wat dan ook. En dus het hangt eigenlijk 100% van de ondernemer af.
Ja, ik ben dat dus ook totaal van overtuigd. Op het moment dat je door een fase moet waar een enorme verandering in je bedrijf gebeurt, ligt het grootste bottleneck ligt bij jou als ondernemer.
Absoluut.
Jij wil die verandering niet door, want je hebt op een bepaalde manier van gewerken bij je gewend en je gaat jezelf niet aanpassen. Nee. Dat kan je niet.
Nee.
En op dat moment ontstaat er turbulentie en daardoor valt het stil.
Ja.
Het is, ik zei al, het super saai. We zijn met elkaar gewoon zo'n stront eens. Het is gewoon
ja,
dus niet
kunnen
leuk.
We iets bedenken waardoor we echt een gewoon een goede discussie krijgen? Ja.
Jij bent, ik ben hier, denk ruim, ja, een klein jaar geleden ben ik hier geweest.
Ja.
Toen was je bezig met de voorbereiding voor je nieuwste programma, product, idee.
Mm-hmm.
Daar heb je op dat moment een trailer voor gemaakt. En die staat nu op je website.
Ja.
Hij is erg mooi gedaan, ook sowieso. De uitvoering, de executie is gewoon echt gewoon van gave kwaliteit.
Ja.
En past enorm. Hoe kwam je tot dat idee? Leg het zelf eens even uit.
Ja, kijk. Ik ben op een gegeven moment in mijn... ik heb geen carrière, maar ik heb in mijn levensloop... ben ik op een gegeven moment terechtgekomen bij ondernemers. Om die te begeleiden in hun snode plannen om heel hard te gaan groeien. En ik ben toen gecertificeerd onder andere... zoals je zelf al zei, voor de Rockefeller Habits in 2010 of zo.
Ja.
Ik ben niet echt een coach, maar een business mentor van geworden.
Wat is het verschil van een mentor en een coach voor jou?
Een coach die helpt jou door allerlei goede vragen te stellen, zelf het antwoord te gaan geven. Een mentor is meer iemand die ook vanuit zijn eigen ervaring zegt van, goh, overweeg deze stap eens. Dus dat is meer een adviseur. En een coach is in principe geen adviseur. Die weet de antwoorden met hele goede vragen uit zijn klanten. Dus ik ken ook maar weinig coaches, eerlijk gezegd. Maar ik ben dus echt een business mentor. En ik heb met een aantal loop ik echt al heel lang mee. Die willen maar niet van me af. Dus degene waar ik het langst mee loop is 10 of 11 jaar. Dus die zie ik elke maand. En die spreek ik elke maand ook door de telefoon. Ik heb afhankelijk van de behoefte, tussen de 2 en de 4 contactmomenten. Waarvan 1 ook altijd face-to-face. En ik heb op een gegeven moment gezien dat zij echt 3 stadia in hun levensloop hebben. Lifecycle. de eerste is de start-up. Maar die sla ik dan even over voor het gemak. Niet dat onbelangrijk is, maar ik sla hem over. Maar het is de scaling-up. Dus dat is echt je bedrijf zo in de stut te zetten dat je ook echt die groei, dat je die groei kunt realiseren. En de tweede fase is dat ze hun organisatie ooit een keer willen verkopen. Dus dat is de verkoop van hun bedrijf. En de derde, als dat gebeurd is, heb je de derde fase. En ik noem dat even plastisch gezegd de fase, what the fuck moet ik nou met de rest van mijn leven? Omdat er een aantal zijn, die zijn pak een beet tussen de 40 en de 50 als ze hun bedrijf voor heel veel geld verkopen. En wat ik daarin ontwaarde, is dat ze weten vaak best wel heel erg goed hoe ze een bedrijf moeten bouwen en hoe ze een bedrijf moeten laten groeien. Daar hebben ze mij, dat doen ze ook wel zonder mij. Misschien gaat het met mij een stapje harder. Dat denk ik serieus. Maar op het moment dat ze zeggen van ik ga mijn bedrijf verkopen, komen ze in een fase van hun leven terecht waar ze nog nooit geweest zijn. En elk besluit wat ze daarin moeten nemen, is nieuw. En dat realiseren ze zich pas op het moment dat ze erin vallen. En dan worden ze omgeven door allerlei heigerige adviseurs, zakenbankiers, hele dure accountants zoals Deloitte, een van de Big Four, die dan echt heel veel geld vragen, ook hele goede dingen doen hoor, en strategy consultants, weet ik het allemaal, en dan die eten de ruif echt behoorlijk leeg. En ze hebben, dus op dat moment kreeg ik allerlei vragen waarvan ik dacht van, ik weet ook niet overal antwoord op. Dat was voor mij ook, ik heb wel een heel aantal verkopen meegemaakt, vanuit MT's en alle zijlijnen en dergelijke. Maar ik weet ook niet wat de beste strategie is als je met een hele grote Amerikaanse private equity partij aan tafel zit. Dus ik ging in mijn netwerk kijken. Zijn er mensen die de discipline kennen? En die waren er. Dus uiteindelijk gaat mijn bedrijf ondernemers helpen die het idee hebben om tussen de 2 en 5 jaar hun bedrijf te verkopen. Om die fase, om de waardering van hun bedrijf zo hoog mogelijk te krijgen. Want als ik, dat zal ik eerst even afmaken, en ze dan te begeleiden door die hele verkoopfase heen. En dan ook daarna te kijken van oké, wat doe je dan met je geld en je leven? En met al die wilde die je eigenlijk, dat is eigenlijk ook een heel nieuw terrein voor ze. Dan heb je je nieuwe huis in het binnenland en in het buitenland en je auto's en je boot en je reisjes heb je allemaal gedaan. En dan denk je van oké, wat doe ik A met de rest van mijn geld en B met de rest van mijn tijd en de rest van mijn leven? Dus daar ga ik ze in helpen met een hele organisatie en met een heel netwerk aan ondernemers, entrepreneurs, die dat allemaal al een keer gezien hebben. Allemaal been there, seen it, done it. En die hebben allemaal een bepaalde discipline, zoals een van die mannen die daarin zit en die het heel erg leuk vindt om te doen, heeft zelf ook nog een lopend bedrijf. Die heeft zo vaak aan tafel de harde noten gekraakt met private equity partijen. En die heb ik ooit een keer bij een klant neergezet en de klant zei van, verdorie, ik heb een uur tijd in een gesprek met hem, heb ik het gevoel alsof ik 20 jaar van zijn ervaring tot me heb genomen. Wauw, wat is dat waardevol. Nou, dat ga ik doen. En dat ga ik ook meteen wel groot neerzetten, ja.
Wat is nou, want je bent nu 12 jaar ondernemer? Langer.
Bijna 30.
Sinds 2007 staat hier, is Royal Dutch Sales in ieder geval actief.
Ja. Ik ben zelfstandig sinds mijn, sinds, verdorie, ik denk 1989 of zo.
Maar dat was je vooral interim.
91,
ja. Vooral interim was je op dat moment elke keer, toch?
Ook, ja, dan ben ik zo ben ik begonnen.
Ja. Ja, maar nu heb je gewoon bedrijf.
Salesbaas, ja.
Ja. En eigenlijk heb je dus nu de behoefte om te groeien met je bedrijf. Sinds 2007 is het bedrijf van dezezelfde grootte, één persoon, jij.
Ik heb een bedrijf gehad tot 2005.
Ja.
Met 20 mensen, met 20 man. Sales performance management. Waarbij ik vooral in nieuwe markten klanten hielp om, grote bedrijven hielp om zo snel mogelijk. De time to market was in die tijd wel een heel erg groot gevraagd ding. Eind jaren 90, begin jaren 2000. En daar heb ik op ingespeeld om zo snel mogelijk een sales machine te hebben. Waardoor je, dat was de innovatie uit die tijd, waardoor je veel sneller tot executie kon komen dan je hele competitie, dan je hele concurrentie. Dus dat heb ik toen gehad, daar ben ik mee gestopt omdat ik kanker kreeg. En na die tijd ben ik eigenlijk gaan, heb ik me rust gezocht in de zin van oké, even geen hele organisatie meer. Ik ga zelf een aantal dingen doen. In de zin van leren, waarvan dan de Rockefeller hebben die er één was. Maar zo heb ik heel veel best practices, vooral vanuit de States, ben ik voor gecertificeerd en heb ik geleerd en ben overal naartoe gegaan. En heb heel veel geleerd, veel gelezen, veel gehoord, veel geluisterd. Veel op conferenties geweest. Heel veel ondernemers ook gesproken. En het voordeel is dat je dan echte dingen kunt doen die waardoor je kunt leren. En dat heb ik heel lang volgehouden tot nu eigenlijk toe. Ik werk wel met mensen samen, maar niet op de payroll. Maar het kriebelt nog steeds. Ik dacht dat dat wel minder zou worden, maar het wordt eigenlijk steeds meer dat ik denk van ja, ik wil gewoon weer een tent, een gezamenlijk doel ergens voor gaan. En vooral ook meer impact hebben. Omdat het makkelijker is vanuit een hele organisatie dan vanuit mij alleen. I'm not a marketing guy. Ik bedoel, jij hebt heel veel impact. Ik heb dat ook een stukje, maar veel minder dan jij bijvoorbeeld. Met mijn blog, met Royal Dutch Sales. Maar ik wil mensen op een hele andere manier bereiken. Ik wil het ook echt doen. Ik wil niet alleen maar de boodschap brengen. Ik ben een executieman. Strategie tot executie brengen. Een executie is wat mij betreft een strategie. Dus dat brengt mij ertoe om, ergens vorig jaar zomer lag ik op het strand in Spanje. Dat zei ik tegen mijn vrouw, ik ga gewoon weer een tent beginnen, een tent met ballen. En nu, daar neem ik dan ook wel mijn tijd voor, hè? Dus anderhalf, bijna 2 jaar. Maar die komt er wel, ja.
Wat is de eerste persoon die je gaat aannemen?
Ik doe het met een partner. Daar zeg ik nog even niks van, want de wereld om haar heen weet het nog niet. Dus ik doe het met een partner, die ik al heel lang ken. De eerste persoon die ik aan ga nemen, dat is iemand die mij en de partner uit de wind houdt, zodat wij de dingen kunnen doen die belangrijk zijn om de groei te realiseren. Dus
wat betekent operation manager? Wat bedoel je daarmee?
Ik weet het.
Secretaresse?
We hebben allemaal... Nee.
Wat bedoel je dan?
Jij weet ook dat als je ondernemer bent, dat je heel veel dingen hebt die je eigenlijk niet zou moeten doen.
Ja.
Nou, ik zoek iemand die alles... Ik denk dat iemand is die alles doet, zoals het organiseren van events en... Dat is ook een hele belangrijke straks. Maar iemand die alles doet wat ik niet zou moeten doen.
Ja, ik...
En wat dat voor titel heeft, weet ik nog niet.
Ik heb geen idee.
Ik heb er ook nog niet echt een heel... daar heb ik nog niet echt een heel goed idee bij nu.
Want,
ik begin in april volgend jaar, dus dat weet ik nog niet.
Ja, maar... want heb je hebt wel met de start van je bedrijf, dan ga je gelijk beginnen met mensen.
Jazeker, ja.
Je zei april volgend jaar, dat is wanneer het moet begonnen zijn.
Ja.
April 2020 voor de duidelijkheid.
Ja, ik ben nu bezig met
2001 gaan luisteren.
Ik ben nu bezig met een soort van roadshow. Ik ook te investeren kapitaal aan het ophalen ben.
Hoeveel geld heb je nodig?
Tussen een 500.000 en 1 miljoen. Niet dat ik dat nodig heb, maar een soort oorlogskas.
Ja.
Ik kan zonder te investeren kapitaal beginnen. Dus ik heb het niet nodig, maar het is welkom. En wat ook welkom is, ik wil het eigenlijk bij 5 investeerders vandaan halen. Wat ook welkom is, zijn de investeerders zelf. Die ook mee kunnen kijken en dat die ook netwerk hebben en geld hebben wat als oorlogskas besteed kan worden. Omdat ik wellicht harder wil groeien dan mijn eigen cash toelaat. En dan kan het een voordeel zijn dat er nog extra cash is van investeerders.
Heb je dat vaak gedaan, gewerkt met investeerders?
Ja.
Voor je eigen bedrijf?
Ja. Daar heb ik ook goed van geleerd. Ik heb ook geleerd hoe het niet moet.
Dat is altijd het leven. Wat moet je niet doen?
Dat ligt er ook weer aan. Wat moet jij niet meer doen? Kijk, ik verwacht van een investeerder meer dan alleen maar geld. Want geld vind ik bijzaak. Ik heb een keer een investeerder gehad die gaf geld. En dat was hem. Verder nooit meer, ja, wel gezien. Maar je hebt nooit meer iets gedaan waarvan je denkt van... Goh, leuk dat je wat bijdraagt, vent. Dus ik vind geld een bijzaak in die zin dat het... ik ben van referral selling en referral marketing. Ik ben van... Er ligt hier een boek, een vriend van een vriend van een vriend van een vriend. Van David Burkes trouwens. Echt een heel goed boek. Over echt wat de... Ik ben van het netwerk. Ik ben van, je speelt elkaar iets toe. En iemand die alleen maar geld geeft, het is cheap. Dat is zo onvoorstelbaar goedkoop. Dus ik verwacht ook echt dat ze bijdragen in de zin van meekijken in de organisatie. Wat mij betreft zelfs meewerken. En als je enthousiast bent over de tent, als je enthousiast bent over de kwaliteit die we leveren, dan draag je elke ondernemer aan die van plan is om tussen 2 en 5 jaar tijd zijn bedrijf te verkopen. En het kan niet zijn dat je als entrepreneur die mensen niet tegenkomt. Want entrepreneurs kennen ook andere entrepreneurs. Dus ik verwacht ook echt dat ze aan de stutten trekken, dat ze meedoen.
Het is meer lead generatie dan kennis leveren eigenlijk dus. Zo beluister.
Ik vind lead generatie ook zo'n woord.
Ja, dat maakt niet uit. Het klinkt in ieder geval wel zo. Ja. Zij hebben een netwerk en jij verwacht, rekent erop dat zij mensen gaan aanleveren, klanten gaan aanleveren.
Als jij investeert in Apple, ga je geen Samsung gebruiken. Om die twee nog maar eens een keer te noemen. Nee, dan promote je Apple. Dan promote je van, kijk, dit is een ding, dit is een iPad. Als jij veel schrijft met coaching, neem dan zo'n ding, dat is de enige die het kan. En ja, dat is wat je doet. Dus dat heeft meer met value, op het level van values te maken. Ik zoek dus mensen die de waarden hebben, de values hebben, Omdat als ze ergens in geloven, als je gaat investeren in mijn bedrijf, dan geloof je erin. Als je erin gelooft, dan draag je het uit. Als je het uitdraagt, dan komen daar, als je het zo wil noemen, leads uit. Ik vind een lead niet echt een fijn woord, want die kun je overslaan, want het is een klant. Dan komt daar een klant uit, dan komt daar business uit. En dat is ook ten gunste van jezelf, want dan stijgt de waarde van je aandeel. Dus dat is wat ik ervan geleerd heb. Weten ze het meteen, kunnen ze deze podcast luisteren.
Precies, kun je het gelijk.
Weten ze meteen wat
knip je dit stukje eruit en stuur je ook naar iedereen die jij hebt.
Nee, ze mogen hem helemaal
luisteren. Ja. Ja. Ja, die zijn natuurlijk hartstikke druk. Dus je kan de snippet sturen en kun je de hele podcast sturen. Ja. Jij hebt, even helemaal hiervan weg. Je hebt een titel voor jezelf bedacht, Accelerator.
Ja.
En grappig genoeg, wat je ook hebt gedaan. En daarom vind ik het zo mooi, de dingen die je doet tegendraad, zeg maar. Je hebt dat geregistreerd.
Ja.
Wat levert jou dat op? Wat heeft het je opgeleverd dat je dat geregistreerd hebt?
Nou, ik heb het... wat het mij opgeleverd heeft, ik heb van McKinsey ooit een keer... bijna een rechtszaak gehad. Ik heb dat al lang geregistreerd en die had op een gegeven moment... in het jaar 2000 hadden die het Accelerator House... En dat was dat hadden zij opgezet. En toen had ik het gelukkig al geregistreerd. Toen heb ik ze vriendelijk gevraagd of ze dat wilden skippen. Maar daar had ze al heel veel geld in zitten en heel veel marketing en zo. En dus uiteindelijk zijn we daar tot een overeenkomst gekomen zonder dat de rechter of advocaat erbij moesten komen. Wat mijn belangrijkste reden is. Ik heb dat bedacht ergens half jaren 90. En ik zag op een gegeven moment toen het internet zo'n beetje opkwam in die tijd, zag ik dat dat wel werd gebruikt. En toen denk ik van oké, ik wil het in ieder geval de Benelux wel beschermen. Want dat, ja, ik vond het in die zin voor mezelf, gaf het zo aan wat mijn ID, wat mijn identiteit is. Want ik gebruik het nog steeds. Het is de kortste vorm van wie ik ben. Ik ben een accelerator met S-E-L-L. Dan denk ik van, ik ga dat wel beschermen, want dat kan. Dus waarom zou ik het niet doen? Het kost me 230 euro of zo.
Ja, dat is natuurlijk alleen de initiële kosten.
Why not?
Maar bescherming heeft alleen maar zin als je het ook werkelijk opvolgt.
Wat zeg je?
Je moet het opvolgen. Als er iemand de naam gebruikt, moet je er achteraan en moet je ze...
Nou, ik moet het niet, maar...
Jawel, om je merk te behouden, moet je het opvolgen.
Oh, is het zo?
Ja, ja, ja.
Oh, dat weet ik dan ook weer. Maar ik kijk nog wel, ik google nog wel eens, één keer per jaar.
Ja, en als je constateert dat mensen je merk gebruikt, dan moet je...
Heb ik aan iemand gevraagd of ze dat willen...
Ja, dat is noodzakelijk. Het is dus als je... Dat is waarom bijvoorbeeld Luxaflex en dat soort andere bedrijven en Facebook bijvoorbeeld... mensen die het woord Facebook gebruiken in een titel, domein en wat dan ook, dat die achtervolgen. Want als dat niet doen... Dan komt die naam vrij en kan iedereen zeggen dat ze aan het Facebooken zijn. Kijk, en dan hebben ze niet meer geregistreerd.
Ik ben juridisch gewoon wat minder
onbelegd. Ik ben het ook niet. Toevallig weet ik dat in dit geval weet ik dat toevallig.
Nou, ik heb één keer heb ik het aan iemand gevraagd en die heeft zich verexcuseerd en gezegd van joh, dat is natuurlijk, doe ik dat. En die heeft het ook verwijderd. Dus goed, maar het is niet zo'n big deal.
Maar je hebt het overeenkomst gesloten met die andere partij. Dat zei dat house erop gezet, Accelerator House. Dat hebben ze afgekocht met jou. Heb je gewoon een bedrag over gesproken?
Ja.
Was het een leuk bedrag?
McKinsey,
oh ja, sorry. McKinsey.
Ah, in deze zin is jouw bedrag leuk. Is dat genoeg?
Nee.
Hij was 19 jaar geleden, man.
Dus het stelt nu niks meer voor.
Waren guldens.
Ja, ja.
Ja. Niks meer waard.
Nee, het is ook al weg. Het is al lang
op. Ja, op.
Je hebt een bepaald beeld wat je gaat bouwen nu. Hè? Dus je hebt een beeld van hoeveel geld je nodig hebt om dit te gaan bouwen. Om de oorlogskast op te vullen. Maar, hoe groot wordt je bedrijf? Waar denk je aan?
Ik heb gezegd, ik ga mezelf er 7 jaar aan committen. Dat is ook iets wat mensen wel willen weten. Die zeggen van ja, is het echt nodig? Ja, er is niks nodig. Hoe weet ik zeker? Zeker als je gaat investeren, hoe weet ik zeker dat jij er niet meer een jaar uitstapt? Nou, dus ik commit mijn 7 jaar. Ook voor mezelf. Ik wil ergens aan beginnen. Ik wil het wel. Ik wil er echt. En ik heb wel tot de 5 of 7 jaar nodig om de plannen uit te kunnen voeren die ik heb. En dan denk ik dat het in minstens 5 landen zit in Europa. Dus ik hou het beperkt tot Europa. Dus het idee is... ik zit nu dan nog in Vught, maar uiteindelijk... Amsterdam, Frankfurt, Londen, Barcelona. En Frankrijk doe ik zeker niet. Maar dus in de hotspots van Europa, de business hotspots, daar wil ik wel zitten. En dan, of dat nou Frankfurt of Berlijn is, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we dan nog wel. Maar dat is nu niet zo belangrijk. En met een omzet van ergens tussen de 7 en 12 miljoen.
En hoeveel minstens, mensen betekent ongeveer?
In Nederland.
Ja, hoeveel mensen
betekent? Buitenland weet ik nog niet. Hoeveel mensen? Ja, eigenlijk ook niet zo heel erg interessant, omdat ik werk met twee schillen, dus met drie schillen. De eerste schil, dat zijn de mensen die de payroll staan. De tweede schil zijn de ondernemers die er omheen zitten. Dat zijn de entrepreneurs die er geweest zijn en ook echt op het moment dat er een bedrijf de verkoop ingaat, echt support geven op hun discipline. Die heb ik niet in dienst. Hoeveel dat er zijn, ja, dat zijn er echt vanaf het begin al 10 of zo. En dan heb ik nog meer investeerders. Dat zullen per land ook een aantal mensen zijn. Dus ja, ik denk dat het tegen die tijd toch wel een man of 50 is of zo. Maar ik realiseer me ook dat dat veel groter is. Dus het is wel rock bottom tussen de 7 en de 12 miljoen. Dat kan ook groter, kan ook zomaar groter worden. Ik moet je vertellen dat ik ben een beetje gestopt met doelen.
Herkenbaar zeg.
Ja, dus weet je waarom?
Waarom ben jij gestopt met doelen?
Nou, ik heb veel geleerd van sporters, van topsporters. Waarom ik ermee gestopt ben, is omdat het nooit uitkomt. Het komt eronder of het komt erboven. In mijn geval komt het er gelukkig regelmatig boven. Ik heb het ook van mijn eigen sport geleerd. Ik kan wel een doel hebben. Maar het komt bijna nooit uit. Soms komt het er echt boven. Ik had bijvoorbeeld vanochtend personal training. En ik moest een oefening doen. Een gewichtheffoefening. En mijn trainer zei van, dit is het doel. En ik realiseerde meteen. Wat we allebei niet hadden verwacht. Goeiedag, zou ik maar zeggen. En heb je doel bereikt en dan? Dus het punt, en dat zie ik ook met ondernemers. Die willen hun bedrijf verkopen, hebben ze het doel bereikt. En dan, what the fuck, moet ik met de rest van mijn leven? Het is veel mooier dat je een proces vindt waarin je steeds beter wordt. Dat je een proces vindt waarbij je groei realiseert en die groei kunt upscalen. Of die groei als een olievlek kunt laten werken. En dat. Ik zou eigenlijk wensen, ik commit me wel voor 7 jaar omdat het me gevraagd is. Maar ik zou het liefste hebben dat ik, want ik doe exact wat ik heel erg leuk vind en daar wil ik nooit meer mee stoppen. Ik zou het leukste vinden dat ik mijn eigen bedrijf helemaal nooit verkoop. Of een keer verkoop en er een ambassadeur van mag blijven. Omdat ik het zo ontzettend leuk vind. En dan Brian Tracy is mijn grote voorbeeld. Die man die is volgens mij dik in de 80. En die staat nog altijd zijn boodschap te verkondigen. Omdat het zo'n ongelofelijke passie van hem is. Dus ik heb geen doelen meer. Omdat ze... ze beperken me vaak ook. Dus als ik zeg tussen de 7 en 12 miljoen, ja, dan wordt het vaak geen 30, hè? Dus ik hou er ernstig rekening mee dat het ook gewoon tussen de 20 en de 30 uit kan komen. Ik zoek in ieder geval continu naar mechanismen om te leren om iets groter te maken. Dus ik wil altijd blijven groeien. En het is mooi om geen eindpunt te hebben. Het is mooi om dingen aan te raken.
Ja, het is tegenstrijdig, denk ik, dan van wat je altijd hoort. Hè. Dus een doel is belangrijk, want als je geen doel hebt, dan bereik je niks. En als je niet de weg weet, dan weet je ook niet de weg die je moet gaan. Weet je, shoot for the stars, of aim for the stars, shoot for the moon. Er zijn natuurlijk zoveel dingen die zeggen, je moet doelen hebben, dat je weet met elkaar waar je aan werkt. En ik heb doelen ook helemaal losgelaten. En ik merk dat vooral processen veel belangrijker zijn voor mij. Dat je een vast proces hebt om dingen te organiseren. Ja. En dat gaat vanzelf het resultaat opleveren.
En vanuit dat proces gaat leren hoe het nog beter kan. Ja. En iedereen die bij Merckx straks komt werken, die weet dat het doel is om een hele grote dikke tent met ballen neer te zetten. Die een oneindige groei kan realiseren. En wat wel een doel op zich is om in 5 landen te zitten. Maar als dat 10 landen worden, is het ook helemaal oké. En ik vind ook wel dat je je ergens op moet richten. Maar het is nooit een einddoel. Dus ik ben ook niet zozeer van een b-hack of wat dan ook. We bouwen gewoon een dikke tent met ballen. En hoe dik kan die zijn? Really, really, really fat.
Ik zat net te denken aan Dan Sullivan. Daar hadden we het voor het gesprek ook al even over.
Ja.
Want jij noemde dan Brian Tracy. Maar Dan Sullivan, die is ook 75 of 76.
Ja.
En ook...
Was, hè?
Was?
Toch?
Nee.
Oh, nee, dat is...
Dan Sullivan is er nog.
Die is er nog.
Ja, okay. Die is er nog steeds.
Oké, okay. Gelukkig. Ja, ja. Doet die goed.
Sterker nog, die wil 150 of zo worden, geloof ik.
Ja, ik ook wel, ja.
Ja, wie wil dat niet?
Ja.
Maar hij in samenwerking met Pieter Diamandis maken we een plan om dat te organiseren. Pieter Diamandis is natuurlijk iemand die...
Abundance.
Ja, precies.
Ja. Van Abundance mooi boek, is. Mooi boek. Ja.
En het mooie is ook in zo'n geval, hè, dus dat je continu... Hij heeft wel een soort doel. Hè, dus hij heeft vastgelegd, ik wil gewoon in 25 jaar wil ik... dus hij heeft doelen voor 25 jaar. Dus dat, veel langere termijn dan veel gemiddelde bedrijven dat hebben. In 25 jaar wil ik gewoon weer een nieuw niveau bereiken. En dus ik richt een nieuw niveau op in mijn bedrijf. Waar ik nieuwe klanten van ga aangetrekken. Of klanten die uit het volgende niveau zijn uitgegroeid. En dat heeft één ding tot gevolg. Want ik weet niet wat er moet gebeuren. Dus ik moet mezelf ontwikkelen om die mensen te kunnen helpen. Ja, en ik denk dat is het mooiste wat je kunt organiseren. Hè? Ja. Dat je niet bij jezelf denkt... het leven stopt wanneer ik 80 of 90 of wat van leeftijd ik dan heb. Laat staan 67. Maar gewoon, ik wil gewoon zoveel mogelijk bedrijven kunnen helpen in de periode dat ik hier ben. En ik probeer hier zo lang mogelijk te zijn en daar een proces van ontwikkelen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Ja, wat ik wil, we hadden het voordat we de podcast starten, hadden we het over Bob Burke. Over zijn 5 stratospheric laws of succes. En de eerste law, en dat is wel mooi dat zeg, maar de eerste law is gewoon, biedt heel veel waarde. En de tweede law is, zorg voor, en massa's kassa, zorg voor dat die waarde zoveel mogelijk, dat je met die waarde zoveel mogelijk mensen kunt bereiken. Dat is één van de redenen waarom ik ook weer een bedrijf begin. Omdat de impact die ik kan maken met datgene wat ik toe te voegen heb, nou, dat is veel mooier dat je dat voor een grotere groep beschikbaar kan maken dan dat ik dat één op één doe. Of dat ik dat in een blog, dat iemand het alleen maar leest en er verder niks mee doet.
We hebben nu heel veel van groei. Je bent echt een promotor, idee van groei.
Ja.
Ik regelmatig worstel ik ook met groei.
Mm-hmm.
Want als je kijkt naar de aarde, naar ons lichaam... Mm-hmm. Er kan niet een oneindige groei zijn. Het is een keer is het op. Waar komt de drijfveer vandaan bij ons als mens, als maatschappij, dat we hebben gedefinieerd dat we moeten groeien, anders staan we stil? Wat denk jij?
Nou, ik geloof dat het stilstand niet mogelijk is. Je gaat achteruit of je het is bijna niet. Kijk, de wereld om je heen, die is. Die is in beweging. Dus als je stil wil staan, dan moet je ongeveer net zo hard bewegen als de wereld om je heen. Dat is lastig. Dus het is niet een punt dat als ik vandaag niks meer doe, dat ik dan stilsta. Nee, als ik vanaf vandaag niks meer doe, dan sta ik overmorgen 2 dagen op achterstand. Dus dat is het eerste. Maar veel mensen denken bij groei altijd. Nou, toevallig is dat bij mij met mijn bedrijf nu het geval. Maar mijn grootste groei heb ik meegemaakt sinds ik alleen ben. Dus groei zit hem niet alleen in meer omzet, meer klanten, meer winst, et cetera. Groei zit hem bij mij vooral in datgene wat ik leer. En dat ik met die groei iets doe naar de wereld om mij heen, hoe groot of hoe klein die ook is, dan geef ik groei door. Dus als je groei alleen maar ziet op een punt van... En ik heb het net over een dik bedrijf met ballen gehad. Maar, dus ik wil dat nu wel weer groeien om die impact groter te maken. Overigens is het heel erg CO2-laag wat ik ga doen.
Nou, je hebt 5 kantoren, je moet heen en weer reizen. Dus we hebben nog niet gezet.
Nee. Dat heen en weer reizen is ook best wel ouderwets. Maar
ja...
Nee, maar alle gekheid op een stokje. Maar Dus groei is veel meer dan dat. Groei is wat mij betreft, wat voor mij belangrijk is groei als mens. En dat klinkt ook weer een beetje theatraal, maar het is van hoeveel en wat voor mij dan groei als mens inhoudt, is van hoeveel beter ben ik vandaag dan dat ik een jaar geleden was. Hoeveel meer heb ik geleerd en hoeveel meer heb ik bijgedragen aan anderen. En dat is voor mij groei als mens. Dat is voor mij primaire groei. En dat, joh, meer omzetten, meer klanten. En ik begrijp helemaal als iemand zegt, ik wil geen dikke tent met ballen. Dat heb ik de afgelopen, 12, 13 jaar ook gezegd. En daarin ben ik echt, daarin heb ik als Arnhem mijn grootste groei wel meegemaakt.
Ja, en grappig, ik denk, we hadden het over sport net. Hè. Ik denk ook dat sport brengt dat ook met zich mee. Weet je, zeker als je aan een sport doet die heel individueel is. Hè, zoals in jouw geval krachtsport, in mijn geval loopsport.
Mm-hmm.
Je doet niets anders dan proberen te groeien, te versnellen, te verbeteren. Niet?
Nee.
Oké, nergens uit.
Nee, terwijl ik een onderdeel van wat ik doe is gewicht heffen, maar... Ja, dus ik heb wel zoiets dat ik met een deadlift wil ik niet zozeer een gewicht hebben, maar ik wil, ja, dat is wel om te zetten in gewicht, maar ik wil dan bijvoorbeeld zoveel platen links en zoveel platen rechts, weet je wel. Dus dat wil ik wel, maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is om krachtig te zijn, om me sterk te voelen. En dit is een uiting van mij om me sterk te voelen. Dus ik wil mezelf op een schaal van 0 tot 10 qua kracht in mijn lichaam, wil ik mezelf minstens een 8 kunnen geven. En daarvoor ga ik naar de sportschool. En ik doe ook HIIT, hè? Dat is High Intensity Interval Training is dat. Dus dat is echt heel kort cyclisch op een airbike jezelf echt helemaal kapot fietsen in 5 minuten. Om maar eens een voorbeeld te geven. Daar zit dan geen doel bij. Maar wat mijn doel is om mezelf een 8, een 9 of het liefst een 10 te geven, hoe krachtig ik me voel. En ik weet dat ik er dan bij moet houden. En ik vind het mooi om te blijven groeien in gewicht. En op een gegeven moment dan doe je 10 kilo erbij. Want het is net als met het wereldrecord. Met sommige dingen. Bijvoorbeeld met de benchpress. Ja, daar zit ik op een niveau dat ik misschien nog tussen de 2 en de 5 kilo per jaar bij kan plussen. Dat vind ik ook prima. En dat het op een gegeven moment op dat niveau op een platform komt. Ja, ik ben wat ouder. In die zin voor deze sport. Want de meeste die, dat zijn 20'ers en 30'ers. Dus ik vind het mooi als ik een niveau vast kan houden. Maar ik zit nog steeds in groei. Dus dat vind ik mooi. Maar het is geen doel op zich. Het is lifestyle.
We hebben een tijdsdingetje.
Ja.
Dus we moeten even in de gaten houden dat we op tijd afronden. Dus ik wil een paar ideeën nog met je peilen om in een soort afronding te komen.
Mm-hmm.
In je Q&A staat dat je weer bent gaan spreken, want je voorheen eigenlijk een hekel had aan spreken. wat was jouw aversie tegen spreken?
Die kan ik wel kort beantwoorden hoor. Ik ben, dat kan wel. Ik ben van executie. Dus als ik spreek, dan... Dat is een beetje, ik ben geen trainer, maar je kent de uitspraak wel van de trainer doet een plas, iedereen drinkt een glas en alles blijft zoals het was. Dat heb ik met spreken ook een beetje. Je bent een beetje de clown of de nar of degene die prikkelt of irriteert, in mijn geval soms. En dat doe je een half uur of 3 kwartier en dan ga je weg. Je in de factuur van een bedrag dat je denkt van maloot, waarom betaal je zoveel voor een half uurtje praten? Maar goed, mensen doen het, dus why not? Ik ga wel mee. Ik vind het dan interessant om het hoger te zetten dan de rest van de markt. En dan krijg je ze ook niet te veel. Maar ik ben van de executie, dus ik wil altijd weten... van wat heb je ermee gedaan? Of wat ga je ermee doen? Ja, en dat is dan niet mijn rol. Dus het past niet bij me.
Maar je doet het nu toch?
Ja, het is me wel eens gevraagd en daardoor word je door iemand anders weer gevraagd en die gaat ergens anders werken en die vraagt jou weer. Dus ik heb 1 keynote, ik doe nooit een ander. Altijd dezelfde. Ik doe hem ook alleen maar in het Engels, want ik heb hem nog nooit in het Nederlands gegeven. En I travel around the world met die ene keynote. En ja, joh, het is ook wel heel erg leuk. Maar ik zou er niet aan moeten denken dat ik dat elke week zou moeten doen of zo.
Ja, ik snap het ook wel. Als ik mensen zie als Vern en als Jack Daly en al, denk ik, jezus man, gewoon elke keer hotel in, hotel uit en elke keer hetzelfde verhaal. Oh mijn god, alsjeblieft.
Ja, ja, dat heb ik ook.
Ja. Ja. Direct contact met mensen, met klanten. Dat is waar je veel terugkomt in je post.
Mm-hmm.
Dat je ze spreekt, bezoekt, doet. Als je dan je netwerk goed wil bijhouden om dat te organiseren, hoe groot kan je netwerk dan eigenlijk zijn, maximaal, denk je? Op een mens?
Dat is geen maximum.
Niet?
Nee.
Je hebt eindige tijd.
Ja, maar je hebt geen eindeloze mogelijkheden.
Dat is wat ik bedoel.
Ja. Je hebt zoveel mogelijkheden om met mensen in contact te komen. Kijk, er is een direct contact, maar kijk, wat in sales de belangrijkste driver is voor mij, is dat je op jouw discipline top of mind moet zijn. Ik ben soms in contact door mensen. Kijk, mijn e-maillist van mijn blog, daar heb ik niemand op gezet. Iedereen heeft dat vrijwillig gedaan. Waaruit ik kan opmaken, vind het heel fijn, dat iedereen heeft daar zelf voor gekozen. Dat is echt een opt-in. Die hebben daar zelf voor gekozen. En dat is ook hoog gelezen. En ik krijg heel vaak van, en dan krijg ik een telefoontje of een e-mailtje van iemand die zegt van, ja, dat is een goed punt. Daar zou ik eens iets mee moeten doen. Dan ben ik in contact. Dan ben ik aan het netwerken. Dat is een contactmoment. Zij het eenzijdig, maar ze komen bij mij terug. Dus het is eindig als ik met iedereen koffie ga zitten drinken. Daarom drink ik nooit koffie. Dan is het eindig. Dan is mijn tijd eindig. Maar met de huidige mogelijkheden, joh, het is oneindig. Het is echt, het is limitless. En als er dan toch een maximum aan zit, nou, oké, dan stoppen we bij 5000 man. Oké. Ja.
Ik zit altijd te denken aan het getal van Dunbar. Ken je dat?
Ja. Ja.
150 mensen direct, ja. waar wij de naam nog kent, die direct in contact. Ik vind dat op zichzelf wel een mooi getal om te onthouden, om voor mezelf. En zoals met jou, ik was net bij Hedwig, om die met enige regelmaat te bezoeken, daar heb ik wel een grens. Hè. Dat is,
ja.
Ik wil jullie graag bezoeken. Ik vind het mooi om af en toe af te spreken, om te ontdekken, om te horen hoe gaat het. En dat kan je niet met iedereen doen. Dat kun je,
nee, als je gaat rijden en je zit 2 uur te praten of je zit te lunchen of te dineren, wat ik ook heel erg graag doe, dan kan dat niet.
Precies.
Maar ik heb ook mensen die ik heel erg waardeer en die ik 1 of 2 keer per jaar spreek. En soms kort. En soms dan ben ik in de buurt en dan check ik even van, even een bakje doen of zo. En dat zijn mensen waarvan je weet dat kan. En ik kom toch wel boven de 150. Maar ja, ik ben niet zo van, wat maakt het eigenlijk uit?
Ja, oké. Hey, we hebben hier een stapels rijen boeken staan.
Ja.
Wat is het boek wat je het meest hebt weggegeven? Of wat de meeste waarde heeft voor jou?
Ik heb nu de beknopte versie liggen van de 48 Laws of Power van Robert Greene.
Ja, die heb ik hier wijs me liggen nu.
En die vind ik, dat is, ja, die bestel ik nu in dozen, zeg maar. Dus die geef ik weg. Ik heb ook het boek van Bob Burke, waar we het over hadden, The Go-Giver. Daar heb ik ook heel veel weggegeven. Dat vind ik echt boek. een magistraal boek.
Ja. Heb je die vaker gelezen dan 1 keer overigens?
Ja. Jazeker. Ja, ja, ja. En de 48 Laws of Power, daar heb ik ook echt de dikke vette versie met 300 of 400 pagina's wel uit. Want het is een, ja, Robert Greene is een historicus. Die kan zo kwalitatief goed schrijven. En voor degene die daar iets mee kunnen, maar dat geef ik niet aan iedereen weg, is niet Think and Grow Rich, niet Denk Groot en Word Rijk. Een Nederlandse versie vind ik echt helemaal niks. Niet Think and Grow Rich, maar de Laws of Success. Dat is eigenlijk het. Want Think and Grow Rich is in 1937 ook een beperkte versie van de Law of Success die in 1926 door Napoleon Hill is geschreven. En die geef ik aan mensen die daar ook echt, waarvan ik ze verdenk dat ze dat ook echt verslinden. En dat zijn er niet zo heel veel. Dan moet je echt wel, dat is taai.
Twee vragen nog. Als jij een billboard zou hebben, oneindig groot, maakt niet uit, of nou fysiek of niet fysiek, maakt niet zo uit. En er zou een boodschap op moeten, een niet-commerciële boodschap, wat zou op moeten staan volgens jou?
Love is the message.
Love is the message.
Ja, ja, dat klinkt van uit mijn mond misschien een beetje gek. Alleen, als we nou leren om een beetje van elkaar te houden, kijk even in de hele Twitter scene. Ik zie het niet zo, want ik zit wel op Twitter, maar ik volg gewoon geen mensen die... maar er wordt wel heel veel gebashed in Nederland ook. En ook buiten Nederland trouwens. En politiek. En jongen, waar zijn we nou toch allemaal mee bezig? Of be fearless, een van de twee. Maar die twee hebben ernstig met elkaar te maken. Dus als je fearless bent, dan is er ruimte voor love. En love is passie voor de dingen die je doet. Maar ook echt wel de genegenheid voor de mensen om je heen. En, give a hug. Kom op, man. Laat wat leuk hebben. Lekker lachen. Lekker leuke dingen doen met elkaar. En niet altijd maar bezig zijn met je eigen positie, omdat je zo bang bent dat je door weet ik wat voor gekke geest ondergesneeuwd wordt of zo. Kom op. Be fearless.
Super, dankjewel, Arno.
Ja, jij ook.
En wat schaaf om met je mee te denken, om je verhaal te horen. Waar kunnen mensen je het beste bereiken? Hoe kunnen ze je het beste bereiken?
Arno.blog.
That's it. Arno.blog.
Ja, en dat is dat een contactding, maar of nul.
Nee, ik denk ook dat het belangrijkste is dat je het blog leest. Want daar leer je in eerste instantie gewoon een heleboel over sales.
Ja, en er staat Arno.blog is de kortste domeinnaam die ik heb. En dus ze komen allemaal terecht op royaldeadsales.com. En daar staat een contactformulier. En of je belt me gewoon, dat kan ook, hè. 0650695999.
Voor degene kun je zo replay en dan kun je nog een keer horen.
Ik heb alleen geen voicemail.
Als je niet opneemt, is het gewoon pech.
ja.
Super, dankjewel en graag tot de volgende keer.
Dankjewel, Arno.
Dat was het gave gesprek met Arno. Ja, met veel Engels tussendoor. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar arnohoning.nl/show216. Ook de boeken die we noemen staan hierin vermeld. Wil jij automatisch de volgende aflevering van Adhoc Show op je telefoon krijgen, zodat je vanzelf elke keer de nieuwsaflevering krijgt? Dat is heel eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit er standaard Apple Podcast op. Dat is een app, daarmee krijg je automatisch de laatste afleveringen binnen. Zoek daar de Adhoc Show op en klik op het plusje. Vanaf dat moment krijg je de nieuwsafleveringen. Heb je een Android-telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld de Player FM app. En ook daar zoek je de Adhoc Show op, klik op het plusje en je bent geabonneerd. Kost niets, gaat vanzelf. Het is echt heel simpel. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Arno of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohoning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Dankjewel alvast en ik beloof je dat ik je berichtje zal lezen en ook zal reageren. Ben jij benieuwd hoe je meer rust krijgt terwijl je er eigenlijk geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf en hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en als je de digitale versie downloadt, krijg je hem helemaal gratis en ook direct. Wil je de papieren versie, betaal je alleen de verzendkosten. Het boek is nog steeds gratis. Vraag dus nu jouw boek aan op ernohoning.nl. En je leest het in één avond uit. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw business coach, Erno Hamming.